Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Ze zit een leven lang in politiek en bestuur. In de gemeenteraad, in de Tweede Kamer. En nu is Ineke van Gent al ruim 7 jaar de burgemeester van Schiermonnikoog. Ik praat met haar over haar leven en over leven in muziek. Toen Ineke werd geboren, stond dit liedje bovenaan de hitparade. Juni 1957 stond dit liedje op nummer 1 in de hitparade. Het is de geboortedag van Ineke van Gent. Wat fijn dat je hier bent, burgemeester van de kleinste gemeente van Nederland.
Zeker.
Weet je het precieze aantal inwoners?
Nou, het wisselt natuurlijk wel eens, maar het is ongeveer rond de 980.
980. Dus jullie naderen de 1000.
Ja, we hebben alles over de 1000 heen, maar dat is vaak in de zomerperiode als er veel meer mensen werken op Schiermonnikoog, omdat het dan heel druk is met het toerisme.
Ja.
Dus we hebben alles op de 1000 plus gestaan, maar het is nu weer ietsje gezakt.
Je kent er inmiddels al aardig wat van.
Zeker.
Van die 1000.
Ja.
Is het leuk volk, eilanders?
Ja, over het algemeen is het leuk volk, maar het zijn allemaal net mensen, net als ik natuurlijk. Dus ook in de kleinste gemeente van Nederland. Wat ik heel mooi vind is dat de gemeenschapszin van de meanskip, zoals ze dat dan zeggen daar, heel groot is. Als er nood aan de man, vrouw is, dan staat iedereen paraat en helpt en komt in actie. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel eens perioden dat er niet zoveel te doen is en dat men wel eens iets te veel over elkaar heeft in plaats van met elkaar spreekt.
We gaan praten over jouw leven. Dat gaat over idealen, politiek, GroenLinks, familie, Tweede Kamer, de Wadden. En we gaan praten over de muziek in je leven. Je wieg stond in Arnhem.
Ja.
Wat zijn je oudste herinneringen?
Nou, wat ik heel leuk vind, mijn oudste herinneringen zijn wel, dat was in de Slaakweg, ben ik geboren, nummer 11. Dat huis bestaat niet meer, maar dat is de wijk Presikhaven in Arnhem. Dat was een vogelaarwijk later. En mijn ouders...
Dat moet je even uitleggen. Want
nou, een vogelaarwijk is een achterstandswijk.
Ja.
Maar mijn ouders, die vertelden altijd met heel veel liefde. Mijn vader was een echte Arnhemmer, zoals hij dat dan zo mooi zei. Mijn moeder was een stad Groningse. Ze hebben elkaar ontmoet in Arnhem. En waren heel erg trots op hun eerste huis aan de Slaakweg in Arnhem. Dat was toen een duplexwoning. Dat was natuurlijk zo 10 jaar na de oorlog dat ze daar in kwamen wonen. Grote woningnood. En er waren huizen die waren in tweeën gedeeld, zou je kunnen zeggen. Nou, en daar is mijn broer geboren en ik ben daar ook geboren. En later, toen ik in de Tweede Kamer zat en echt die achterstandswijken en de vogelaarwijken ging spelen, heb ik ook eens een keer een groep kinderen uit Presikhaven ontvangen. En toen ook verteld dat ik daar geboren was. Dat het helemaal niks betekent. Als je daar geboren wordt, dan kan je gewoon Tweede Kamerlid. Nou ja, gewoon, je kan Tweede Kamerlid worden. En je moet je er ook niet te veel van aantrekken. En dat was echt heel erg mooi. En later bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Toen zat het stationnetje Arnhem-Presikhaven, dat zat ook in mijn verantwoordelijkheid. Dus op een of andere manier is dat ook weer steeds teruggekomen.
Ja.
Ja. En je komt met de trein, dan zie je ook Presikhaven, winkelcentrum.
Mooi.
Dus dat vond ik ook altijd mooi.
Ja.
Ja.
Wat deed je vader?
Nou, mijn vader heeft eerst in de accufabriek had je. Dat was een beetje een vieze fabriek in Arnhem. Daar werkte hij als fabrieksarbeider. Dat heeft hij een aantal jaren gedaan. En toen is hij op een gegeven moment, omdat er ook, ik weet niet precies wat er allemaal geproduceerd werd, maar dat is wel met giftige stoffen, slechte arbeidsomstandigheden en dat soort dingen. En toen is hij uiteindelijk is hij militair geworden. Maar dat was voor hem de escape om zeg maar uit die fabriek te komen. genomen. En heeft als onderofficier ook lang gewerkt in het leger.
Goh.
Ja, goh.
Ja, nou, als ik kijk...
Het was een hele aardige man, dus ja.
Met alle respect vind ik dat grappig, omdat, laten we zeggen, jij en het leger, dat is een wat andere
relatie. Wij zeiden vroeger bij de PSP, maak het leger leger. Maar dat had niet per se met mijn vader te maken natuurlijk. Maar kijk, mijn vader was wel een liberale man, dus die vond het soms wel lastig. Ik ben natuurlijk een kind van de Koude Oorlog, zo 57 geboren. En dat was toen nog heel erg het oosten en het westen wat recht tegenover elkaar
stond. Was dat een spannende tijd dan? Voelde je dat?
Nou, ik voelde dat wel, want wij hebben vaak verhuisd, maar toen wonen wij in Zuid-Laren. Mijn vader zat daar in de kazerne. En op een gegeven moment zijn wij naar Duitsland verhuisd, naar Zeedorf. Dat is, en daar merkte hij dat wel. Want dan had je wel echt ook Oost-Duitsland. En daar mochten wij ook niet komen. En dan dat is altijd een beetje spannend bij de grens. Dus dat ben je dan wel heel erg bewust. Toen had je ook nog die varkensbaai-crisis is toen nog geweest.
Ja, begin jaren 60 was het.
Zeker. Mijn moeder had geen rijbewijs, maar ik kan me herinneren dat mijn vader haar toen nog heeft geleerd om auto te rijden, zodat wij eventueel veilig dan naar Nederland konden komen. Goh. Maar ik heb me dat pas later gerealiseerd, want wij vonden het allemaal wel, dachten, ja, ik was gewoon een kind. Ik was nog heel erg jong. Dus daar stond je niet zo bij stil. Maar pas later heb ik mij dat gerealiseerd, dat dat toch wel spannend was.
Ja. En mama was gewoon huisvrouw?
Nou, mijn moeder die heeft MULO gedaan in Groningen stad. Echt een stadjer. Mijn opa en oma woonden aan de Korreweg, dus daar kwam ik ook heel vaak als kind. En mijn moeder is gezinsverzorgster geworden. Ja. Maar dat was voor haar ook een beetje escape om zeg maar eens Groningen uit te komen. Was wel iemand die heel zelfstandig was. En dacht van, toen was er een opleiding in Arnhem en daar is ze heen gegaan.
Ah. Ja, dus daar is het.
Daar hebben ze elkaar ontmoet.
Ja.
Ja.
En toen is de vonk. Hebben ze daar ooit over verteld later?
Zeker, want mijn moeder kon echt levendig vertellen over dat soort dingen. En mijn vader eigenlijk ook wel. Ze waren ook wel heel goed samen. Dus dat was ook echt altijd fijn om het te horen. En dat vonden ze ook leuk om daarover te vertellen. Ja.
En een broertje was er ook.
Een broer, want mijn broer is.
Pardon?
Was de oudste. Die was 3 jaar ouder dan ik. Jan van Gent. De vogel heette ook zo natuurlijk.
Ja.
Een hele mooie vogel. Ja, dus we waren met z'n vieren.
Leuk gezin, warm gezin.
Echt een leuk gezin, waar wel, wij zeker hechten ook. Ik zie ons nog gaan met een Opel Kadett, met een oude bungalowtent richting Italië toen we in Duitsland woonden. Want toen kreeg het allemaal een beetje ruimer met de buitenlandse toeslag. Ik kom niet echt uit een rijk gezin. Mijn moeder die werd later huisvrouw, dus mijn vader moest het alleen verdienen.
Ja.
En dat was ook zijn trots, want dat was toen in die tijd wel zo. Dat ook dan zeiden die mannen van, ik kan mijn gezin alleen onderhouden. Dat was ook een klein beetje emancipatie van de arbeider, zou je kunnen zeggen. Nou, en mijn moeder vond het prima, die zorgde voor ons. En later toen wij het huis waren, vond ze dat wel iets minder.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel jammer dat zij nooit zelf iets gedaan heeft buitenshuis. Want dat had ze volgens mij heel goed gekund. Het was echt een slimme,
MULO
intelligente
gedaan.
Vrouw. Zeker in die tijd was dat heel bijzonder, MULO gedaan. En daar had echt wel meer in gezeten. En ik wil natuurlijk niet zeggen dat zij heeft het thuis echt allemaal, heeft ze dat goed geregeld. Maar zij was wel mijn inspiratie tweeledig, dacht ik van, ik vind het wel belangrijk om later economisch zelfstandig te zijn. Ik wil ook voor mezelf kunnen zorgen. En mijn moeder heeft me daar altijd enorm in gestimuleerd.
Mooi. Ik bedoel, dat is toch...
Ja, als je zij dacht, wat ik niet gedaan heb. Ik ga in ieder geval zorgen dat mijn dochter de vrije keuze heeft, ook om te worden wat ze wil. En ze heeft mij altijd enorm gesteund.
Ze is niet zo oud geworden, maar heeft zij wel gezien dat jij tot grote
grote hoogte race, niet overdreven.
Ja,
maar
ik bedoel, Tweede Kamerlid is natuurlijk...
Nee, dat heeft zij niet meegemaakt. Nee. Want, maar wel toen ik op mijn 28e gemeenteraadslid werd in de stad. Toen was die loopbruggen nog op de
Het vreselijk ding wat is afgebroken.
Ik vond helemaal geen vreselijk ding. Oh. Ja, zo smaken kunnen verschillen. Maar ik zie hun nog die trap opkomen bij mijn installatie als raadslid. Ik ben tussentijds toen ingevallen. En dat vond ik echt geweldig. Want mijn vader was echt berentrots. Voor de PSP werd ik toen geïnstalleerd. En dat ze daar toen zaten.
Maar hij zal niks gehad hebben met die PSP.
Nee, totaal. Integendeel, hij vond het verschrikkelijk, die partij. Maar dat is dan veel grote klasse.
Ja.
En wat ik daarvan geleerd heb, zelf als kind, is dat je ook moet proberen, hoe grote verschillen ook zijn, dat je die moet proberen te overbruggen.
Ja.
En dat je altijd in gesprek moet blijven. En dat je goed moet nadenken en je mening moet vormen. Nou, dat is in deze tijd nog steeds heel erg actueel, maar toen ook al.
Ja.
Dus hij vond het lastig, maar hij vond het ook wel interessant.
Een mooie levensles.
Ja.
Doris Day.
Ja.
Wat voor rol speelde die tussen die twee?
Nou, tussen die twee. Mijn moeder die was heel blond en altijd heel vrolijk. En dat was ook een beetje die tijd. Hè? Mijn moeder was wel een vrolijk type.
Ja.
Ook wel een hart een beetje op de tong. En mijn vader die zei altijd, Puk. Want mijn moeder heette eigenlijk Trientje, maar mijn vader noemde haar altijd Puk. Dat is ook heel lief eigenlijk, hè? En dan zei hij, jij lijkt precies op Doris Day. En dan ging hij weer zo'n plaatje draaien. En dan werden ze samen zo vrolijk van. Nou, dat ik dacht, ik ga Doris Day laten draaien.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be.
Ja, en dan ligt het leven nog voor je. Voor jou. En voor je moeder was dit een...
Nou, mijn moeder is 64 geworden, dus dat is natuurlijk niet te oud.
Nee, zeker niet.
Maar goed, tot mijn 31ste hebben we wel van elkaar genoten.
Ja. Lijk je op toch?
Uiterlijk zeker. Ik heb thuis een heel mooi drieluikje hangen. Drie foto's naast elkaar. Dat is mijn oma op haar 18e, mijn moeder op haar 18e en ik zelf. Nou, we lijken echt enorm op elkaar qua uiterlijk. Maar qua karakter lijk ik denk ik toch meer op mijn vader. Want mijn vader was ook wel iemand die wou dingen voor elkaar krijgen. Die wou dingen regelen. Die zette zich in voor dingen. En mijn moeder die was altijd iets te bescheiden. Maar dat was in die tijd eigenlijk ook zo. En het discussiëren en het praten en dingen vinden, dat heb ik wel van mijn vader geleerd.
Wist jij in die tijd al wat je wilde worden? Welke kant het op moest gaan?
Ik wou, toen ik klein was, toen kwam ik altijd met mijn tante en met mijn moeder, gingen we dan statten in Groningen. En dan had je nog bij de CNA, dan hadden ze van die rollen papier, inpakpapier. En dan was ik als klein meisje, was ik daar totaal door gefascineerd. En dus ik zei ook altijd, als ik groot ben, dan word ik inpakster bij CNA. Dat was mijn allergrootste droom. Het is niet zo gegaan. Maar dat vond ik heel mooi. Maar ik ben een stapelaar qua onderwijs. Want in mijn familie ging je niet zo doorleren en zo. En toen had ik wel zoiets op een gegeven moment maatschappelijk werk. Dat was wel mijn ding. Echt grote idealen, mensen helpen. Daar had ik ook hele uitgesproken ideeën over. Nou, dat is mij ook gelukt om maatschappelijk werkster te worden.
Ja. Maar goed, in die tijd heb jij ook nog bij de HEMA gewerkt.
Zeker, op mijn 15e toen ik 15 werd, toen werd ook een HEMA-filiaal in Assen geopend. Dat was echt heel bijzonder, dat Assen kreeg een HEMA op het Koopmansplein. Wij woonden daar toen. Nou, toen ben ik gaan solliciteren met een vriendinnetje. Wij zijn allebei aangenomen. En wij moesten stage lopen in de stad, in de Herenstraat bij de HEMA. Ik weet nog dat ik voor het eerst 100 gulden moest wisselen. Ik vond het echt heel spannend. Maar ik heb toch bijna, ik denk ruim 8 jaar gewerkt bij de HEMA Assen.
8 jaar?
Gordijnstoffen knippen. Overhemden verkopen, stropdassen, kaas snijden. Nou, ik heb alles gedaan. En ik heb een tijdje, dan runde ik de halve afdeling. Want ik werkte op zaterdag daar in de vakanties. Want ik moest natuurlijk wel zelf ook geld verdienen om te kunnen studeren en een beetje dingen te kunnen kopen. En ik ben ooit begonnen, want ik wou graag een brommetje op mijn 16e. Nou, die kreeg ik niet zomaar van mijn ouders. Die moest ik dan wel zelf verdienen. Heb ik een jaar voor gewerkt.
Mooi.
Ja.
Waren er al jongens in die tijd?
Jazeker, want ik ben natuurlijk gewoon een mens, hè? En ik zat natuurlijk op middelbare school en dat soort dingen. En ik had ook wel vriendjes. Toen ik in Duitsland woonde, had je een soort Nederlandse gemeenschap met vriendjes. We hebben nog eens een reunie gehad. Ja, zeker wel, ja.
Maar er zat die waren zat er nog niet dus.
Nou, de waren, jemig. Ja, weet ik veel. Je moet kijken. Je gaat toch... Nou ja, nee, ik was niet op mijn 14e, dan ben ik de waren al tegengekomen. En ik zal je ook zeggen, daar was ik ook totaal niet mee bezig.
Nee, gelukkig maar. Gelukkig.
Ik was van het leven aan het genieten. En ik moet zeggen, mijn vader was wel een beetje streng. Ik moest altijd om 12 uur thuis zijn en zo. Dus ik heb het eerste jaar dat ik op kamer zat in Groningen. Nou, daar heb ik wel van genoten.
Jouw moeder genoot van Heintje.
Ja.
Maar wel op een wat vreemde manier, of niet?
Nou, ja, wij wonen natuurlijk in Duitsland, dus dat was ook een beetje bijzonder. Maar mijn moeder, die af en toe best wel verdrietige dingen meemaakte, want haar zus die is ook heel jong overleden. Die twee waren echt handen op één buik. Dat was mijn tante Annie. En dan moest ze, daar was ze heel verdrietig over. En dan had ze... dat liedje Heintje, van Heintje Mama.
Ja.
Dan zei ze, ik zet dat even op, want dan kan ik even lekker huilen. En dat was heel bijzonder, want dan zette ze dat plaatje op. En dan ging ze even lekker huilen en dan was het ook weer klaar. Dus soms denk ik daar nog wel eens aan. Dan denk ik, wat heerlijk eigenlijk voor haar. Dat ze op die manier, ook een beetje gek, hè? Dat je op die manier je emoties moet uiten. Maar zij had daar een mooie modus in gevonden.
Van de hele wereld, mama, de allerliefste van de hele wereld. Later, wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. Als je dan soms alleen zult zijn, kom dan bij mij in mijn huis.
Heintje was een favoriet van je moeder,
ja.
Maar niet van jou, hè?
Nee, niet van mij, maar ik vind het ook een beetje een ode aan mijn moeder.
Ja.
Ze is er al heel lang niet meer, maar ze zit altijd nog in mijn hart.
Ja, tuurlijk. Waar luisterde je zelf naar? Want ik neem je bent dan in de middelbare school leeftijd.
Ja. Nou, dat waren verschillende dingen, want ik weet nog, er was ook een beetje de opkomst natuurlijk van de Beatles en de Stones. En je kreeg een beetje de 60s, hè, richting de 70s.
Ja.
Dat was toch ook een tijd van emancipatie, lang haar, een beetje opstand, van het moet anders. Dat vond ik wel boeiend eigenlijk.
Maar jij ging toch niet, ik bedoel, je hebt klassiek, je hebt zo'n beroepsmilitair, dat is je vader.
Ja.
Daar ga je toch niet tegen in of zo.
Waarom niet?
Ofwel, deed dat
nou,
wel?
Nee, tegenin. Wij hadden gewoon, wij hadden gewoon discussies met elkaar.
Ja, ja.
En ik zei altijd tegen mijn vader, en dan zei hij, jemig, wat is dit nou weer? En dan zei ik van, nou, je moet trots op mij zijn. En op jezelf, dat je mij hebt geleerd om zelf na te denken. Ja, en zelf een mening te vormen.
Dat is heel goed.
Dan zag ik het echt. En hij was ook standvastig en ik ook. Maar het was niet zo. Als wij een pittig debat hadden gehad, nou, dan konden we daarna ook wel weer iets gezelligs gaan doen. Dat kon gewoon.
Ja.
En daar moet ik zeggen, daar heb ik toch echt veel aan gehad. Want dat is eigenlijk nog steeds zo. Mensen die nemen elkaar tegenwoordig zo de maat. En als ze er verschillend over denken, dan wordt het eigenlijk, dan kan dat zo diep gaan en zo vervelend worden. En dan denk ik, zo moeten we ook niet met elkaar samenleven.
Nee.
Dus dan denk ik, ja, kijk nou ook eens. En dat heeft mijn opvoeding wel gebracht. Ik heb het zelf moeten uitvinden, heel veel dingen. Ik was de eerste in mijn familie die als meisje, hè, maar dat is ook nog anders dan een jongen.
Zeker.
En want mijn vader dacht, nou, ze gaat toch wel trouwen, dus dan hoef je niet zo druk over te maken.
Ja, zei die dat ook tegen je?
Ja, dat zei die gewoon. En dat zei die ook wel een beetje om mij te plagen. Maar die had dat zat niet in zijn focus van dat vrouwen misschien ook wel het fijn vonden om een beetje carrière te maken of door te leren of ook buitenshuis te werken. Maar uiteindelijk heeft hij zich daar helemaal bij neergelegd en vond hij het eigenlijk ook wel. Dacht hij, het is wel een volhouden, mijn dochter. Ja, dus gaat er wel.
Dus eigenlijk zat er ook al wat trots in, hè?
Ja, zeker wel.
Ja. Beatles of Stones?
Nou, ik was meer van de Stones. Want ik ben er heel vaak ook heen geweest naar de Stones. Ik denk wel een keertje of 10.
Zo!
Mijn broer was meer van de Beatles, bijvoorbeeld. Dat was in die tijd ook zo'n ding. Hè? Je was voor de Beatles of je was voor de Stones. Ik vond de Beatles wel leuk, maar ik vond het een beetje braaf. Het kwam bij mij altijd een beetje braaf over. En ik vond later, toen zij, in het begin was dat zeker zo bij de Beatles, had ze een beetje lang haar en oh, dat was iedereen helemaal, het bleef braaf. En dat vond ik bij de Stones toch wat minder. Dat was wat rauwer. Dat vond ik gewoon veel leuker. Dus dan had ik met mijn broer, 3 jaar ouder dan ik, als meisje toch wel, daar gingen wij dat even lekker met elkaar over hebben.
Ja, want hij was meer van de Beatles, hè?
Ja, zeker weten. Ja. Ja. Maar mijn broer was ook wel wat braver dan, of braaf is, ja, wat meer conformeerde zich meer aan een beetje aan de middelmatigheid of zo.
Middelmatigheid?
Dat, ja, dat bedoel ik niet vervelend, maar de uitschieters van dat je echt heel pittig uitgesproken iets vindt of uitgesproken ergens voor kiest, een beetje meegaan met de massa of zo. En dat is iets waar ik gewoon niet zo goed in ben. En dat wil ik ook graag verhouden.
Daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar die broer van je, wat is die gaan doen dan?
Nou, dat is wel heel apart. Want mijn broer, die had wat moeite op school. Dat was niet helemaal zijn ding. En toen is hij op zijn 16e is hij naar Weert gegaan. Naar de Koninklijke Militaire School. Ja, daar kijk je van op, hè?
Ja.
Dus het werd eigenlijk steeds interessanter bij ons thuis. Maar ik kan je verzekeren, de sfeer die bleef eigenlijk prima. Er was een soort tolerante sfeer van, mensen maken keuzes. Ik was wel een beetje het buitenbeentje, zo voelde ik dat soms ook wel. Maar gelukkig was er altijd mijn moeder die dan zei, nou, iedereen moet kunnen doen en vinden wat hij of zij vindt.
We gaan een liedje van de Beatles draaien.
Ja.
Mogen we dat een ode aan jouw broer noemen?
Zeker. Ik heb gekozen voor All You Need Is Love. Want mijn broer, mijn oudere broer, die heeft mij altijd beschermd. Ook wel eens dat het heel irritant was dat hij dacht dat hij op mij moest passen. Terwijl ik dat helemaal niet vond. Helaas is mijn broer 7 jaar geleden overleden aan een hersentumor. Het was een pittig proces. Maar ik hield heel veel van hem, terwijl we heel veel verschillend waren.
Thank you. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Beatles.
Ja.
Een ode aan je broer.
Ja.
Maar niet aan jezelf. Hoewel je dat leuk... Volgens mij vind je het een leuk liedje. Maar,
ik vind het wel een leuk liedje, omdat het wel... Het geeft een schets van die tijd. En ja. Dan, ik weet nog dat mijn broer ook zijn haar liet groeien. En dat vond hij dan allemaal zo spannend. Dat is toch wel een mooie tijd.
Hij zat in het leger.
Dat nee, mag... toen nog niet. Toen was hij natuurlijk nog jonger. Ah, ja. Nee, dat mocht toen niet, want dan moest het haar eraf. Hè?
Ja.
Dat was toen nog zo'n heel dingetje. Maar dat was wel een beetje... Voordat hij in het leger ging, had hij ook wel een soort... Beetje opstandige periode. Dat heeft iedereen wel, hè? Ja. Rond die leeftijd.
Ja. En die Stones... De logische vraag is natuurlijk... Die hebben hier een prachtig concert in de stad Groningen gegeven.
Ja.
Waar was jij toen?
Ja, dat is een hele pijnlijke vraag dit. Nou, ik had natuurlijk kaartjes, want mijn man en ik, want wij als Stones fans moesten daar natuurlijk heen in onze stad. Dat was natuurlijk geweldig.
Ja, mag je niet missen.
Maar goed, ik zat toen wel in Den Haag al en ik kon niet weg, want er was een spannende stemming. Ik weet niet eens meer waarover. Dat heb ik totaal verdrongen, dus ik ben daar niet bij geweest. Dus ik elke keer als daarop teruggekeken wordt, dan baal ik nog zo verschrikkelijk daarvan. Maar ik heb het wel later weer bijgetrokken, want ik ben best vaak naar de Stones geweest.
Ja, een keer
geweest.
Of 10
ja. En toen ik, wel wat leuk is, ik was net 1 week burgemeester op Schiermonnikoog en ik moest eigenlijk een lintje uitreiken aan iemand. En toen zei ik, sorry, ik kan niet, want ik had kaartjes voor de Stones in Amsterdam. En op Schiermonnikoog was die uitreiking van dat lintje bij het Kamermuziekfestival. Nou, nog steeds is dat zo'n grap. Want toen hebben ze gezegd van ja, de burgemeester is er helaas niet. Want die is naar de Stones in Amsterdam. Dus dat stonden al die mensen die daar voor de klassieke muziek kwamen heel grappig.
Ja, dat snap ik. Zijn we al toe eigenlijk aan de entree van... Dat zeg ik uit mezelf hoor, je grote liefde.
Nou, het is wel mijn grote liefde.
Ja.
Wij hebben elkaar leren kennen bij de PSP Jongeren.
Oh, hij was dus ook politiek
zeker.
Actief.
Hij zat ook op de sociale academie, net als ik. Maar hij deed cultureel werk, ik deed maatschappelijk werk. Daar werden altijd grapjes over gemaakt. Want maatschappelijk werk was toch wel de serieuze richting. En cultureel werk. En later heeft hij ook nog personeelswerk gedaan. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar daar kennen we eigenlijk elkaar niet heel erg van. Maar wel een beetje vanuit de stad natuurlijk. Je komt wel eens mensen tegen zo bij het uitgaan. En toen vroeg hij mij of ik misschien zin had om eens bij de PSP Jongeren een keer aan te sluiten bij een vergadering. Hij woonde aan de Oostersingel in een kamer. En Willem Smink was toen nog voorzitter van de PSP Jongeren. Tot mijn grote schok ging die na een maand overstappen naar de Partij van de Arbeid.
Carrière move, hè?
Ja, geen idee wat erachter zat. Nou ja, doet er ook niet toe. Dus wij hebben elkaar daar leren kennen. En daar is wel de vonk overgeslagen eigenlijk. En toen op mijn 21ste verjaardag, nou reken maar uit, dat is al heel lang geleden,
ja.
Hebben wij ook voor het eerst gezoend. Ik weet nog precies waar het was. In de Oosterpoort, want daar woonde ik toen. En het gaat nog steeds goed.
Ben jij wel een beetje een romanticus eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, dat geloof ik ook.
Ja.
En hij?
Hij ook wel. En het is een heel ander, hij is heel anders dan ik. Dat is ook maar goed ook. Wij vullen elkaar hartstikke goed aan.
Hij is niet de politiek ingegaan.
Nou, op een gegeven moment toen... hij is nog wel een tijdje politiek actief geweest. Maar toen ik ook raadslid werd en zo... toen hebben we het wel echt besproken van... om elkaar daar constant tegen te komen en hetzelfde te doen. Dat vonden wij niet zo'n goed idee. Maar hij heeft eigenlijk ook voor een deel de plaats ingenomen van mijn moeder. Want zonder Frits had ik dit allemaal niet kunnen doen. Hij heeft mij gesteund toen ik Kamerlid werd, toen ik in de gemeenteraad zat. En nog steeds dan zegt hij, dat is echt iets voor jou, dat moet je gaan doen. Ja, dat vind ik zo superleuk aan hem.
Ja.
Dat hij daar gewoon mij de ruimte geeft, dat hij me stimuleert. Ja, dat is toch geweldig.
Dat is echte liefde.
Dat is echte liefde.
Ja.
Ja.
En wat is hij zelf gaan doen?
Nou, hij zelf was cultureel werker, maar dat was zo begin jaren 80. Nou, dat was een rampzalige arbeidsmarkt. Toen heeft hij zich laten omscholen bij,
Hij is toch niet militair geworden?
Nee, zeker niet. Dienstweigeraar. Nou, het is uiteindelijk valt alles op zijn plek, zou je kunnen zeggen. Maar is hij in de ICT gegaan en daar heeft hij echt een mooie carrière gemaakt.
Mooi.
En is inmiddels... met zijn eigen bedrijf werkt hij nog steeds. Ja.
Leuk.
Ja.
Ik heb een liedje klaarstaan. Die is van de Buena Vista Social Club.
Ja.
Dat zijn waren. Want ik geloof niet dat ze allemaal nog in leven zijn.
Nee, zeker niet.
Dat waren oude Cubanen die prachtige muziek maakten.
Ja.
Waarom heb je dit gekozen?
Nou, ik heb dat gekozen, want Frits en ik hebben ook door zijn werk hele mooie reizen gemaakt. Veel in Amerika, maar we zijn ook naar Cuba geweest. En ik weet nog dat toen die cd van de Buena Vista Social Club net uit was... toen hebben wij dat gekocht in Santa Monica, Californië. En hij zei van, nou, dit is geweldige muziek. Dat is het ook.
Ja.
En ik zie ons nog rijden daar in Californië met zo'n cd-player. En wij die muziek draaiden. En ik vond het echt fantastisch. En we zijn ook nog in Den Haag naar een concert geweest. Toen de meester nog leefde. En dat was ook echt geweldig. De sfeer die zij konden overbrengen. De muziek. Ik moet wel zeggen, op het moment dat wij later, een aantal jaren later in Cuba waren. Zag je eigenlijk op elke straat. Bandjes die Buena Vista Social Club nummers deden. Maar ik vind dat wel echt kenmerkend hoe wij dan ook kunnen genieten van die reizen nog steeds, erop terugkijken, maar ook met die mooie muziek. En ik heb getwijfeld tussen de Eagles Hotel California, maar ik heb toch uiteindelijk voor dit nummer gekozen.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer.
De Buena Vista Social Club met Dos Cardenias.
Mooi, hè?
Prachtig.
Ja.
Ja, en dat draai jij ook nog steeds?
Zeker. Ik vind het hartstikke leuk om muziek te draaien. Ook als ik aan het werk ben of een beetje mail zit te doen en zo. Dan hou ik er wel van om een muziekje aan te hebben. Of Radio 1, daar luister ik ook graag naar.
Ja. Was het nog... Ja?
Ja.
Ik wou zeggen, was het nog PSP in die tijd? Of was het inmiddels al GroenLinks?
Nou, PSP is ontstaan 1989, dacht ik zo uit mijn hoofd.
Ja.
Vlak voor de verkiezingen van 1990. Er was nog heel gedoe hier in Groningen.
Hoezo?
Allemaal discussie en moesten we dat wel doen en dit en dat. De PSP was van oudsher een hele grote afdeling ook in Nederland hier in Groningen.
Ja.
Ik was er zelf toen ook voor. En ik had toen ook een beetje een atypisch standpunt en heb er ook voor gekozen om zelf ook lid te worden van GroenLinks.
Maar
ik dacht,
atypisch in welke zin dan?
Nou, atypisch van, men vond eigenlijk, dan moest er veel te veel water. water bij de wijn. En misschien moesten we dan te veel compromissen sluiten en dat soort dingen. Terwijl ik ook wel iemand ben dat ik denk van... Gelijk hebben vind ik heel interessant en goed. Maar gelijk krijgen vind ik ook wel leuk. Ja. Dus dan moet je ook wel eens een beetje met anderen tot overeenstemming komen. En dat had ik toen al, terwijl ik best wel uitgesproken meningen heb... en ook wel ergens tegenin durf te gaan.
Maar ben jij een compromisfiguur? Als
nou,
ik zo...
nee. Ik ben wel principieel en ik kan ook wel zeggen van hier trek ik de grens. Maar ik vind al die versnippering, dan denk ik... ja jongens, wat schieten we daarmee op? En laten we ook gewoon proberen... Wat we nu zien met de huidige regering... dan zou ik het toch wel fijn vinden... dat we daar een soort progressieve tegenkrachten op kunnen organiseren.
Dus dan moet bij elkaar GroenLinks, de Partij van de Arbeid...
Nou, de
Partij
SP,
voor de Dieren, D66.
Ja, zeker. Dat zou ik heel goed vinden.
Echt waar?
Ja, als er een soort stembusakkoord zou komen...
Ze moeten niet fuseren tot één grote...
Nou, ik vind eerst is nu de fusie tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ik ben zelf ook van meet af aan al lid van GroenLinks natuurlijk... en daarvoor van de PSP. Dus ik denk nu inmiddels zo'n 45 jaar lid of zo. Ik ben daar wel voor. Ja. En ik vind de fusie tussen GroenLinks en PvdA vind ik heel goed. Ik vind het zelf ook heel prettig, de mix van
het valt mij op dat politici, je bent voor altijd jong hoor... maar dat de wat oudere politici, dat die daar, heb ik het idee, de meeste moeite mee hebben.
Ja,
met name trouwens aan de Partij van de Arbeid.
Ik moet je zeggen, ik had nog onlangs, was Gerdy Verbeet op Schiemon de Koog... die komt altijd...
Oud-Kamervoorzitter.
Ik heb lang met haar samengewerkt, want ook lang in het presidium gezeten van de Tweede Kamer...
Ja.
Dan discussiëren wij daarover. Want zij is er eigenlijk allemaal niet zo voor.
Ze wil dat alles bij het oude blijft.
Ja, en ik zeg dan, we moeten voorwaarts. En het zijn nieuwe tijden. En dan moeten we ook kijken hoe we de krachten kunnen bundelen. Zonder dat het een slap aftreksel wordt van beide. Maar gewoon een nieuwe, sterke variant van progressieve politiek.
Ja. Moet je daar zelf nog een rol in spelen?
Ja, jeetje, dat weet ik niet. Maar ik ben natuurlijk nu gewoon burgemeester van Schiermonnikoog. Dus daar ben je niet heel politiek publiek bezig. En dat is ook goed. Want je staat als burgemeester boven de partijen. Ik doe af en toe wel eens wat. Nee, maar dat is wel zo. Dat vind ik ook echt serieus waar.
Lukt je dat altijd?
Meestal wel. Ja, want op Schiermonnikoog gaat de politiek toch anders. Daar zijn geen landelijke politieke partijen, alleen drie plaatselijke partijen. Dus dat lukt mij wel, maar ik heb natuurlijk ook een portefeuille daar. Zo gaat dat in zo'n
Welke portefeuille heb je?
Ik doe openbare orde, veiligheid, dus de burgemeesters portefeuille. Maar ik doe ook onderwijs bijvoorbeeld. Wij bouwen op dit moment een nieuwe school op Schiermonnikoog. De gemeente is het schoolbestuur, daar ben ik dan voorzitter van. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Wij zijn een leer- en ontwikkelcentrum aan het bouwen... waar kinderen van 0 tot 16 plus onderwijs krijgen. En wat mij betreft ook het beste onderwijs wat ze kunnen krijgen. Want dat is wel de toekomst ook van Schiermonnikoog.
Ja.
En zonder school zijn we natuurlijk nergens. Dus cultuur doe ik. Ik doe de gasboringen, de windmolen aanlanding.
Die gasboringen die gaan niet zo goed, hè?
Nee, die gaan niet goed, want die gaan door. Dus daar ben ik echt niet mee eens.
En kun je er nog iets aan doen?
Nou, we zijn wel volop in actie daartegen. Omdat ik dacht dat ik een week burgemeester was. En toen hoorde ik van de gasboringen boven Schiermonnikoog. En toen zei ik spontaan, nou, daar ben ik mordicus op tegen. En toen dacht ik een uur later, jeetje, wat zal onze gemeenteraad er eigenlijk van vinden? Maar die waren daar gelukkig ook niet voor.
Ja. Maar toen was je al wel bijna...
Ja, bijna de kortste carrière ever. Maar goed, ja. Je moet ook niet te benauwd zijn om soms even een standpunt in te nemen.
Nee,
dus dat gaat waarschijnlijk wel door. Dus de landelijke dingen, grote discussies, dat zit ook in mijn portefeuille. En ik doe ook landelijk contacten, dat soort dingen. Dus kom je natuurlijk ook wel met politiek in aanraking. Ik ben nog voorzitter van een adviescollege, een landelijk adviescollege van de Wet Open Overheid. Dat doe ik er nog bij. Dus genoeg te doen.
En jouw leerschool was uiteraard de gemeenteraad van Groningen.
Zeker.
Maar ook de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Waar je...
Zeker.
Hoe lang? Een jaar of 10 in gezeten hebt?
15 jaar.
15?
Bijna 15.
15?
Ja. Nou, het klinkt wel echt zo van...
Nee, ook, maar ook omdat op een gegeven moment zeiden mensen toch van... Nou ja, drie keer 4 jaar en dan moet je toch...
Ja, dan moet je wieberen. Maar ja. Ik moet zeggen, ik ben een beetje toevallig ook in de gemeenteraad gerold. Ik was meer van de buitenparlementaire politiek in die tijd dan van de parlementaire politiek. Ik dacht altijd vergaderen en gedoe, wat is ja. dat nou? Maar toen ben ik een half jaar ingevallen voor iemand. Omdat toen even moest. Ik denk, nou dat doe ik. Ik was ambtenaar bij de gemeente Groningen. Dus ik moest daar onbetaald verlof vragen. Want dat mag je niet combineren. Maar na een half jaar was ik er zo gefascineerd.
Je was verkocht.
Ik was totaal verkocht. Goh. En toen heb ik op mijn 28e ontslag genomen als gemeenteambtenaar. En ben fulltime gemeenteraadslid geworden.
Tjonge.
Ja.
Ja.
En zonder mobiel, hè? Zonder computer. Gewoon op de fiets. De mensen aanbellen, de buurten in. Met mensen in gesprek gaan. Nou, ik vond het geweldig om te doen.
Ja.
Ja. En ik was actief. Ik werd ook steeds actiever in de partijen. Dus op congressen en dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik had zelf echt niet bedacht, serieus niet, werd ik wel benaderd van, wil je niet Tweede Kamerlid worden? Nou, ik was echt heel erg verrast.
En verheugd en vereerd.
Nou, niet meteen. Want ik dacht, jeetje, wat betekent dat dan allemaal? En dan moet ik ook met het raadswerk stoppen, wat ik gewoon met hart en ziel heb gedaan. Maar toen zei ook weer mijn man, dit moet je gewoon doen, dat is echt iets voor jou. En toen ben ik in 94, was ik kandidaat voor de Tweede Kamer, maar toen heb ik het niet gehaald. Ik stond op 8 en GroenLinks toen hele slechte verkiezingen.
Ja.
En toen ben ik nog een geweldige baan bij de FNV gehad, 4 jaar. Maar toch na 4 jaar dacht ik, ik ga het nog 1 keer proberen. En toen ben ik 15 jaar bijna Kamerlid.
Bam.
Ja.
Hey, daar gaan we straks over praten. En straks, dat zeg ik omdat uur 1 er bijna op zit. En we hebben nog op de rol staan Claudia de Breij.
Ja.
Waarom?
Nou, wat ik leuk vind, toen GroenLinks net ontstond, toen is zij, hadden we allemaal verkiezingsbijeenkomsten en zij ging dat een beetje presenteren.
Oh.
Ja, toen was zij nog niet zo doorgebroken als nu. Dus dat vond ik altijd wel bijzonder. Zij is ook op Schiermonnikoog getrouwd, dat vind ik heel
leuk.
Erg leuk. Dus allemaal van die connecties. Ik ben ook naar voorstellingen natuurlijk geweest, maar ik vind haar, mag ik dan bij jou? Ja, dat vind ik gewoon prachtig. En dan denk je wel eens als je de druk hebt en je bent altijd weg. Mensen hebben toch best veel geduld met mij, mijn familie, mijn vrienden. Degene die je lief zijn. Mensen die je ook al heel lang kent en wat toch je sociale omgeving is. Die weten ook dat ik het heel vaak druk heb. Maar dan, ik weet ook dat ik wel bij hun mag als het nodig is.
Als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou?
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in Muziek op deze zondagochtend. Nog tot 10 uur is Ineke van Gent te gast. Politica, of moet ik trouwens politicus zeggen van jou?
Politica.
Politica, namens GroenLinks. En dan moet ik tegenwoordig ook de Partij van de Arbeid bij noemen. Hoewel, in de stad Groningen is dat weer geen fusie nog. Ja, dat doet jou wel een beetje pijn, geloof ik.
Ja, ik baal er wel een beetje van. Maar ik snap het aan de ene kant ook wel. Want soms is het lastig voor mensen om afscheid te nemen van zeg maar het verleden en hoe het was. Maar ja. Ik denk voorwaarts, om een beetje in de goede terminologie te blijven. Dus ja, ik ben zelf natuurlijk al heel lang vanaf het begin lid van GroenLinks en daarvoor van de PSP. En ik ben nu ook lid geworden van de Partij van de Arbeid 1,5 jaar geleden. Omdat ik het gewoon belangrijk vind dat progressieve krachten zich bundelen en ook proberen met elkaar uit te komen. Ook om als tegenwicht voor ja, toch wel te gure winter die nu waait in Nederland.
Valt niet mee, hè?
Nee, ik vind het soms niet meevallen, geef ik eerlijk toe.
Ja, je kunt er in je eentje op dat eilandje.
Nou ja, ik ben natuurlijk geen politica op dit moment. Je blijft het altijd wel een beetje hè, in je hart.
Ik wou dit zeggen.
Ja, je zit me een beetje uit te lachen. Maar kijk, ik ben nu geen politica. Ik heb gewoon een andere functie. Maar soms denk ik wel, er moet wel wat gebeuren.
Ja. Ik wil even terug nog naar, want wij gaan een beetje van de hak op de tak. En dat is volkomen mijn schuld.
Ja.
Jij zat in de Tweede Kamer. 15 jaar lang.
Nou, 14,5 jaar.
Oké, ook goed. Wat beschouw jij nu terugkijkend als je grootste verdienste die je daar hebt gehad?
Nou, dat vind ik altijd heel erg lastig.
Ja,
want,
maar kun je er één dingetje uithalen?
Nou, ik denk wel dat ik... ik heb een aantal initiatiefwetten erdoor gekregen. Dat vind ik wel belangrijk, ook als het gaat om sociale zekerheid, arbeidstijden, kinderopvang. Ook hoe de formatie nu gaat, dat de koning daar niet meer bij betrokken is. Dat is ook een initiatief.
Je bent niet zo'n fan van de koning, hè?
Nee, ik ben wel een fan. Ik vind het een heel aardige man, serieus. Ja. Ze zijn vorig jaar ook op Schiermonnikoog geweest, de koning en de koningin. Het was een heel leuk bezoek.
Maar wisten zij dat zij een burgemeester tegenover zich hadden die republikein in hart en nieren is?
Dat weten ze zeker. Ik heb in de tijd ook tegen het huwelijk gestemd. Niet omdat ik hun geluk niet gun. Maar je moet in de Tweede Kamer dan voor zo'n huwelijk stemmen. Omdat dat natuurlijk te maken heeft met de monarchie en hoe wij het geregeld hebben. Ja, dat ging mij te ver. Maar ik heb het wel hun persoonlijk verteld toen bij de felicitatieronde na het Kamerdebat. En zij waren ervan op de hoogte. En we hebben een heel leuk gesprek in de tijd over gehad. En ik moet zeggen, ik heb Maxima nu een aantal keren ontmoet. De koning en de koningin waren vorig jaar op Schiermonnikoog. En nou, het was een heel leuk bezoek eigenlijk.
Mag ik eens flauw zijn? Wat wil je dan als we geen koninklijk huis meer hebben?
Nou, we hebben minister-president, dus dat lijkt mij meer dan voldoende.
Ja, maar de populariteit en de manier van het verbinden van ons allemaal.
Zeker, dat is heel
dat
belangrijk.
Dat ben je dan kwijt.
Nee, dat ben je niet kwijt, want dat is een kwestie, dat moeten wij allemaal doen. Maar soms denk ik, erfopvolging, ja, dat vind ik toch wel echt heel erg bijzonder. En ik denk ook wel eens, je zou eigenlijk ook iedereen gunnen dat je je eigen beroep en je eigen leven mag kiezen en dat je je eigen leven mag bepalen.
Ja,
en dat is
dat
bij
is
erfopvolging ook echt wel een probleem.
Ja, dat is waar. Dat zou het sterkste argument zijn.
Ik heb aan mensen persoonlijk natuurlijk... nee, dat kan ik heel goed scheiden. Het gaat om de systematiek. En de personen, dan hebben we echt wel een leuk gesprek.
Ja. Nog even over die Tweede Kamer. Want het is tenslotte ook een groot deel van je leven geweest.
Ja.
Was het leuk?
Ja, ik vond het heel erg leuk. Nou, het heeft mij wel ook weer gegrepen. Ik had hetzelfde als toen ik raadslid was. Dat ik dacht van, ik ben er veel op uit gegaan. Dus als je zegt grote successen. Ik heb wel geprobeerd de Tweede Kamer ook een beetje het land in te brengen. Laagdrempelig te zijn. Kijken waar je het verschil kan maken op initiatiefwetten. Veel terreinen gedaan. Ook best wel dingen voor elkaar gekregen. Ik werd laatst nog gebeld. Ik heb meegedaan aan een parlementaire enquêtecommissie over integratiebeleid, of dat nu geslaagd was of niet. Nou, toevallig werd ik daar laatst nog op aangesproken. Dus ik heb veel dingen daar gedaan. Ik heb met heel veel mensen samengewerkt, veel meegemaakt. Ook natuurlijk LPF zien opkomen. Ook toen had je ook al een hele andere wind opeens. Ik heb meegewerkt met het zogenaamde lenteakkoord. Toen PVV uit de gedoogcoalitie stapte. Nou, dat moeten mensen maar eens even opzoeken dan. Wat is dat? Nee, maar dat zijn wel grote avonturen waar ik... Het was ook hard werken, fractiesecretaris geweest, met veel mensen bevriend ook geraakt, ook van andere partijen. Nog steeds is dat een heel netwerk van mensen die elkaar weten te vinden en elkaar helpen als het nodig is. Maar het was wel een grote passie van mij.
Ja.
Ik heb het met hart en ziel gedaan, dat durf ik wel echt te stellen. Ja. En ik vond het ook belangrijk om een beetje normale taal, een beetje toegankelijke politiek, ook vanuit de praktijk dingen de Tweede Kamer in te brengen. Dat vond ik wel echt ook mijn ding.
Ja.
En het noorden, want ik vond het soms ook wel, zonder dat ik heel regionaal wil overkomen, maar ik was wel de enige in de GroenLinks-fractie af en toe die buiten de Randstad kwam.
Is toch verschrikkelijk?
Nou, dat betekende ook dat ik bijna de hele regio deel. Maar dat was niet alleen Groningen, Friesland en Drenthe. Dat was ook Overijssel, Gelderland, Overijssel, Limburg, Zeeland, Brabant. Maar ik kwam overal.
Maar dit is toch wel typisch voor het Randstad,
ja, dat is
denken.
Nu wel, maar dat is nu wel echt veranderd. Ja? Maar toen ik erin kwam, was dat nog wel een beetje een atypische positie.
Ja.
Ik denk altijd, de atypische positie moet je ten goede keren. Dat moet je niet als een probleem zien, maar als een kans.
Zo. Ben je ooit naar de Matthäus Passion geweest op het eiland?
Niet op het eiland.
Waarom niet?
Nou, omdat het daar, sinds ik er ben, dat niet daar gespeeld heeft.
Oh.
Dus ik ben wel in Leeuwarden onlangs nog geweest. Ook wel eens in Groningen.
Ja.
Ook wel elders, omdat ik dat gewoon heel mooi vind. Sommige mensen zeggen het duurt lang, maar ik denk zo, en meestal aan het eind van het jaar is dat wel een mooi moment om tijdens de Matthäus ervan te genieten, van de muziek. En ook eens een beetje na te denken, hoe was het nou dit jaar? En het geeft me altijd wel een goed gevoel.
We gaan luisteren. Bij de zondagochtend.
Ja,
hè? En jij klust tegenwoordig ook een beetje bij als het gaat om klassieke muziek, hè?
Ik klus een beetje bij. Nou, dat is vrijwilligerswerk, hoor.
Ja, hoor.
Nee, dat is heel leuk, want op Radio 4 heb je 's ochtends natuurlijk ook nieuws en muziek.
Ja.
En dan hebben ze iemand die het nieuws duidt van die ochtend. Dus de kranten en wat is je opgevallen.
Dat doe jij?
En dat doe ik sinds een tijd ook. Eén keer in de 3 weken ongeveer. En ja. Dat zijn allemaal verschillende mensen die dat doen. Maar wel steeds vaste mensen ook. Dus dus je moet heel vroeg opstaan. Want je moet dan wel de kranten gelezen hebben.
Ja.
En even nagedacht hebben, wat vind ik ervan? Ik ben zelf iemand die 's ochtends wel eerst even op teletext kijkt van wat is er gebeurd. De kranten op Schiemann en Koog, die worden pas 's middags bezorgd. Dus ik lees de krant op de iPad. Maar ik kies altijd eigenlijk wel voor noordelijke kranten ook. En ik lees dan zelf wel een aantal kranten elke dag. Maar niet op papier helaas, maar op de iPad. Dan kies ik daar een paar onderwerpen uit.
Ja.
Ja.
Hoe kwam jij eigenlijk bij dit schitterende eiland? Ik bedoel,
ja.
Met jouw carrière die je had gehad, want je had die Tweede Kamer gehad.
Ja.
En je werd directeur bij de NS.
Ja, zeker.
Heb je ook gedaan.
Ja.
En ik heb begrepen dat niet zomaar een luizenbaantje is geweest.
Nee.
Het was echt hard werken.
Nou, het was wel een super interessante baan. Want ik ging eigenlijk regiodirecteur voor Friesland tot en met Gelderland. Dus een hele grote regio. Het ging over stations, concessies van treinen. Van alles en nog wat. De commerciële takken ook. Wat ik eigenlijk hartstikke leuk vond. Had ik eigenlijk nooit gedacht. Ja. Maar ik vond het wel heel interessant. Bijvoorbeeld station Assen heb ik nog met de keuze betrokken geweest. Maar ook de eerste plannen van station Groningen. Verbouwing van Haren.
Europa Park bedoel je dan?
Ja, Europa Park. Maar ook Haren, waar een tunnel is gekomen. Leeuwarden. Dus ik kom nog Arnhem, waar we het eerder over hadden.
Ja.
Station Arnhem, dat was één groot drama, de nieuwbouw. Dat heeft ook heel lang geduurd. En ik heb nog het laatste jaar van de nieuwbouw Arnhem als regiodirecteur mogen begeleiden. En uiteindelijk ook bij de opening geweest. Nou, dat vond ik wel. Soms denk je, de cirkel is rond.
Ja.
Dat is dan wel heel bijzonder.
Ja.
En maar ik kom vanaf mijn 11e op Schiemann en Koog. Schoolreisje. Lagere school, het heet nu de basisschool, maar dat was toen nog gewoon de 6e klas van de lagere school. Ging je dan op schoolreisje.
Ja.
Dat was naar Schiermonnikoog. Twee nachtjes ook in de kampeerboerderij.
Zo.
Ja, dat was wel heel wat in die tijd. Hè? Dat heeft toen wel echt indruk op mij gemaakt. En ik ben er altijd blijven komen eigenlijk. Soms een dagje met de busbootkaart vanaf hoofdstation Lauwersoog, boot, Schiemann de Koog. En ook wel eens een weekendje en later ook wel eens een weekje. Zo.
En dat schoot allemaal door je heen toen je die vacature zag. Burgemeester gezocht.
Ja, ik dacht, nou, dit is toch ook wat. En ik was bij de NS. Ik vond het echt een hele leuke baan, maar het was ook wel weer pittig. Ik was weer de hele dag onderweg. 'S ochtends vroeg weg, 's avonds weer laat thuis.
Ja.
Nou, ik werd 60. Nou, dat zijn dan van die momenten in je leven. Ga je toch eens even nadenken, wat nu, hè? Is natuurlijk nog, ik vind het nu alweer bloedjong, maar toen dacht ik van, wat gaan we dan doen? En toen zag ik de vacature en ik dacht, nou, ik miste ook een klein beetje het openbaar bestuur. Dat triggerde mij ook wel wat. En ik dacht, nou, dat is nog eens een hele leuke switch aan het eind van mijn werkzame leven. Nou, mijn man die zei, we gaan het gewoon doen. Gaan gewoon
dat zegt hij altijd, hè, als jij een idee hebt.
Nou, dat is toch fantastisch, denk ik dan. Nee, maar die dacht wel, dat is ook wel leuk. En dan gaan we daar naartoe en we zien wel.
Ja.
Ja, en hij heeft ook altijd het volste vertrouwen. Als ik dan zo'n sollicitatie doe, dan zegt hij, nou, volgens mij word jij het gewoon, zegt hij dan.
Je had 68 mensen die het ook wilden
worden. Ja, die wilden het ook worden. In totaal 69. Dus het is wel echt veel.
Ja. Ja,
hoe serieus ze allemaal waren, weet ik natuurlijk niet. Want het is toch een privacygevoelige kwestie, wie er dan allemaal zo. Maar ik ben het geworden. Ja.
Weet je ook waarom?
Nou, ik denk wel dat ze mijn. Vonden mij wel, denk ik, spontaan. En,
dat ben je zeker.
Ik had ook wel een leuke gesprekken met de commissie. Het was bij Van der Valk in Assen, hè, wat wel pikant was. Het moet allemaal een beetje geheimzinnig. Dat ik meteen bij de balie al begroet werd met voor- en achternaam. Dus ik dacht, nou, heel discreet is het allemaal ook niet. Maar ik had voor de tweede gesprek moest ik een kleine presentatie doen over wat ik Nou, wat vond ik nou van Schiemel de Koog? Ja. Lage kansen en mogelijkheden. En ik had het jaarboek meegenomen. Elk jaar verschijnt er een jaarboek. Nou, daar staat in wat er allemaal gebeurt. En lief en leed en activiteiten van het eiland. Maar bijvoorbeeld ook een Schiemel de Koog. Dat is een kookboek waar allemaal ondernemers in staan met hun favoriete recept van Schiemel de Koog. Ja, inmiddels wel wat verouderd, maar 7 jaar geleden nog behoorlijk actueel. Dus ik had daar een soort compilatie gemaakt van dat soort dingen. Nou, ik denk dat ze dat wel leuk vonden. En ik denk ook wel mijn landelijke contacten.
Ja.
Want het netwerk, wij hebben natuurlijk best wel vaak een beetje hulp nodig. Dus je moet dan ook wel de weg weten.
Je kent ook, ja, jij kent iedereen in Den Haag zo langzamerhand. Ja,
iedereen.
Nee, ik bedoel destijds.
Destijds, maar ook nog wel veel mensen, want via is het nog best wel te doen dat je contact legt. En ik moet zeggen, nou, ik krijg daar nooit... bijna iedereen vindt het toch leuk als je nog even een keer contact legt. Of, ja. Dus dat doe ik ook als het nodig is.
Ja. En de politici van tegenwoordig? Je had laatst Sophie Hermans op bezoek.
Zeker.
Is dat ook iemand die van jou uit gezien voor reden vatbaar is?
Nou, ik moet zeggen, ik vond het heel positief. Want ik had via haar persoonlijke assistent had ik gezegd... nou, het wordt tijd, de minister is net nieuw... maar er spelen zoveel dingen, gasboringen, kabels naar Schiemel de Koog. Daar moeten allemaal nog keuzes over worden gemaakt. Het lijkt me toch goed dat ze eens komt kijken. Ze is natuurlijk in Beesterswagen deels opgegroeid. Dus ze kent de eilanden ook wel wat... Dus ik dacht, zij moet het ook een beetje voelen. Als je besluiten neemt over zo'n mooi gebied, UNESCO Wereld Erfgoed, Natura 2000, Nationaal Park Schiemel de Koog, dan moet je ook wel weten wat je doet met zo'n eiland en met zo'n gebied. Dus ik vond dat ze het moest beleven.
Ja.
Ze is geweest, ze had niet zoveel tijd. Maar zijn we op de fiets nog even over het eiland gefietst. Bij de strandtent had ik 10 eilanders uitgenodigd. Vrij kritisch over een aantal ontwikkelingen. Maar dat is wel een goed gesprek geweest. Dus ik vond het goed dat ze er was. Dat vind ik toch helemaal prima. Maar ja, wat ze nu gaat doen. Wij spreken elkaar in februari als er wat meer definitieve besluiten worden genomen. Maar we hebben wel ons standpunt heel duidelijk kunnen maken. En zij vond het echt leuk, want ze kwam ook nog terug op mijn Kamerlidmaatschap. We hebben nooit samen gezeten. Maar het is toch wel een soort...
Je hebt wel een band.
Een band, dat je zelf dat ook hebt gedaan. En dat je ook met elkaar weet hoe het een beetje werkt.
Ja. Freedom. Beyoncé.
Ja. Ach. Ja. Nou, ik had ze echt toch wel... een beetje hopen dat in Amerika, waar ik heel veel geweest ben... en wat een heel bijzonder land is.
Ja.
Ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen. Maar ja, dat is ook met de blik van Europa, Nederland kijken naar Amerika... dat Trump daar gekozen zou worden. En ik vond het zo hoopgevend dat Kamala Harris daar campagne ging voeren. Ik heb dat echt heel nauwkeurig gevolgd. Ik heb een poster thuis opgehangen. Kamala Harris for the people. Nou, wat moet je er nog meer over zeggen? En ze heeft het niet gehaald.
Ja.
Ook omdat ze een vrouw is, denk ik. Misschien zelfs omdat ze een zwarte vrouw is.
Het zou kunnen.
Wellicht omdat men toch liever achter een populist aanloopt... dan achter iemand die toch in mijn ogen...
Hij belooft ze gouden bergen.
Ja, maar wel de verkeerde mensen die het al goed gaat... en niet de mensen die het beter moeten krijgen. Dus, en zij had als campagnelied Beyoncé Freedom. Nou, dat spreekt me om meerdere redenen aan. Maar het breekt ook een klein beetje mijn hart.
Trying to
zee. Leuk. Toch?
Ja.
Ja. Ben jij een familiemens?
Ja, ik ben wel een familiemens. Ik heb er wel een beetje te weinig tijd voor soms. Maar,
moet je tijd voor maken?
Moet je zeker tijd voor maken. En dat doe ik ook wel. Dus kijk, ik heb natuurlijk van jongs af aan met mijn nichtjes opgetrokken. De kinderen van mijn broer. Die hebben nu zelf weer kinderen. Dus daar trek ik toch nog wel behoorlijk mee op, ja. Ja.
Je hebt zelf geen kinderen?
Nee.
Dat is niet een bewuste keuze?
Dat is geen bewuste keuze, maar ja, je krijgt soms niet alles in je leven wat je zou willen. Hè? En dat is natuurlijk ook al lang geleden dat dat speelde. En dat heeft mij ook weer andere dingen gebracht.
Ja.
Maar ik heb altijd wel kinderen in mijn omgeving. Ook met mijn achterneefjes en nichtjes. Daar ben ik wel close mee.
Ja. Wat doe je met ze?
Van alles. We gaan. Ik vroeger ging met mijn nichtje statten. Wat ik met mijn moeder en mijn tante deed. Statten is altijd zo'n attractie. Hè? Van mijn tante kreeg ik altijd dingen. Want die had zelf een zoon, dus geen dochter. Dus dan kreeg je altijd wat of zo. Hè? En dan gingen wij de VW. Kreeg ik dan zo'n kindersurprise of zo. En dat soort dingen, weet je. Dat was altijd wel erg leuk. Dus dat doe ik ook met hun. Dat deed ik met mijn nichtjes. Dat doe ik nu. Mijn achternichtje en neefjes, die willen dan ook mee. Want die vinden dat dan ook leuk. Dus dat is super gezellig. En dan gaan we winkelen. Maar we gaan ook ergens lunchen. Niet bij waar ze normaal komen. Ik zoek wel iets speciaals uit. Ik zal geen reclame maken. Maar mensen voelen het wel een beetje aan, denk ik. Ja. En dan... Dan komen ze ook nog wel eens logeren. Of naar Schiemelkogen natuurlijk. En dat is wel heel fijn dat je ook met de jongere generatie weer zo... ik van hun en zij misschien van mij iets kunnen leren. Ja. Of iets herinneringen kunnen maken. Dus dat vind ik wel mooi.
Ja.
Ja.
Ben je in gedachten al een beetje afscheid aan het nemen van het eiland? Of is dat...
Nou, niet echt. Maar het is natuurlijk wel zo dat de langste tijd erop zit.
Ja.
Dat moet je gewoon vaststellen. We hebben nu wel een aantal dingen dat ik denk... Nou, dat wil ik heel graag nog afmaken. Dus dat is de bouw van onze nieuwe school. We hebben net een gebiedsinvestering gekregen van 10 miljoen... waar we mooie dingen mee kunnen doen. De grote discussies die nog spelen rond het eiland. Dus ik ben wel iemand...
De grote discussies?
Nou ja, de gasboringen, de aanlanding, wind op zee. Kabels.
Dat verlies je dus, hè? Die gasboringen.
Oh, daar ga ik. Ja, nou ja. Er is altijd nog een laatste strohalm. Want de aansluiting van de stroom, die moet nog wel geregeld worden. Ook bij het platform wat nu boven Schiemonnekogen ligt. Maar ja, inderdaad. Het is altijd en. Terwijl ik zeg, je moet ook kiezen. Hè? We hebben hier een heel kwetsbaar, mooi natuurgebied. Misschien wel het mooiste natuurgebied.
Wat zijn wij toch kortzichtig met z'n allen?
Wij zijn totaal kortzichtig. En wij zien de waarde niet van dingen die kwetsbaar zijn.
Ja.
En ik denk dat daar moeten we wel voor op blijven komen. Want het is natuurlijk wel mooi als ook generaties na ons daar nog wat aan hebben. En niet alleen de mensen, maar zeker ook de natuur. En vergeet ook niet alle vogels die daar een plek vinden. Het unieke getijde wat je daar hebt. Het is echt een uniek gebied. En soms denk ik, ik kan het niet genoeg benadrukken. Hoe je zuinig je daarop moet zijn. Zijn we nog wel eens zuinig op dingen die geen stem hebben? Ik heb het laatst ook nog in een interview in de krant gezegd van... je hebt altijd van die lege stoelen eigenlijk, hè? Zit een lepelaar, zit niet aan tafel. Het Natura 2000 gebied zit niet aan tafel. Maar wij wel. Dus dan, ik vind het dan echt belangrijk om daarvoor op te komen. Dus... en ik zal, als we weggaan ooit van het eiland, zal ik het ook zeker missen. Maar het is ook goed.
Je gaat wel weg, je bent niet van plan.
Als je stopt als burgemeester, dan vind ik, dan moet je daar niet blijven. Er komt een nieuwe burgemeester, dan komt er weer andere tijden, weer andere inzichten. Maar ik zal echt altijd op Schiemonnekoog blijven terugkomen, dat weet ik zeker. Want ik hou wel van het eiland en de omgeving en de mensen die daar leven. Maar ik hou ook heel erg veel van de stad Groningen.
Zegt ze met een grote glimlach.
Ja.
Kloot, la, da, da.
Ja. Nou, dat doe ik eigenlijk speciaal voor mijn achterneefje Jamie.
Oh.
Die kan dat heel mooi meezingen ook. En wij gaan 7 december is, dacht ik uit mijn hoofd, treedt Claude hier op.
Maar vertel even wie dat is.
Nou, Jamie is mijn achterneefje. Ja. En dat is echt een heel leuk jongetje, want hij is heel erg gezien.
Hoe oud is
hij? Hij is 7, maar hij heeft, hij is een beetje eigenzinnig en een hele eigen smaak. Dat vind ik echt super, super leuk en heel zelfbewust en ook een beetje verlegen. En hij is echt een fan. En we gaan met z'n allen gaan we daar volgende week zondag, dacht ik, of zaterdagavond naartoe. En dan denk ik, nou, dat is echt een mooie koppeling van zo'n nieuwe generatie, waar ik ook helemaal vrolijk van word. Ik ben met mijn achternichtje ook al eens voor haar verjaardag naar Snelle geweest. Nou, dat was ook echt, echt heel erg leuk. Dus speciaal voor Jamie.
Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt de soos. Dan mijn mias bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, frappe ma door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. La da 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 da.
Lood, la, da, da. Ja, leuke muziek.
Leuk toch? Je wordt er vrolijk van. En,
ja.
Nou, mijn neefje wordt er echt heel vrolijk van. Dus dat is superleuk.
Ben jij een optimist?
Meestal wel, maar niet altijd.
Leg eens uit. Wanneer niet, bijvoorbeeld?
Nou, ik probeer altijd wel weer bij tegenslag of bij ingewikkelde dingen. Dan ben ik wel snel. Ik blijf er niet lang in hangen. Als ik er een beetje van baal of als ik denk, jeetje, hoe ga ik dit nou doen? Of het valt tegen of je hebt er een beetje gedoe over. En ik probeer altijd wel te denken van, nou, het kan beter worden. Maar ik vind wel de laatste tijd, ben ik wel af en toe eens een beetje somber over wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dan denk ik wel van, hoe kunnen we dit tij nou nog keren met elkaar? Maar in mijn privéleven ben ik wel een optimist.
Dus er zijn er twee.
Nou ja, soms moet je ook niet de hele wereld continu op je schouders nemen. Want dan heb je geen leven natuurlijk.
Nee.
Dan stort je in.
Ja.
Maar ik ben wel op zich meestal wel vrolijk. En ik heb wel zin in het leven ook. En in dingen. Maar ik ben soms wel een beetje somber. Ja, hoe de ene
waar moet dat heen met de wereld?
Nou ja, dat klinkt ook zo melodramatisch.
Ja, dat is het ook.
Maar ik denk het soms wel. Want kijk, ook als het gaat om het milieu of de natuur. Dat vinden mensen lastig. Ze zien het ook allemaal, maar we willen het niet weten.
Nee.
En ik ben ook niet de grootste puriste aller tijden in deze. Maar we moeten het wel onder ogen zien.
Ja.
En op een manier, ik zeg ook wel eens, dat iedereen daar mee kan doen. Kijk, samenvattend, als je rood staat, dan is het heel lastig om groen te doen. Maar laten we elkaar wel een beetje helpen om mensen niet achter te laten blijven straks. Als we moeten verduurzamen of als we moeten omschakelen in dingen, dan moet iedereen daarin mee kunnen doen. En een beetje in gaan geloven en de waarheid onder ogen zien. Want die kunnen we niet eeuwig blijven negeren. En nu met populisten aan de macht, die hebben toch de neiging om dingen te bagatelliseren die eigenlijk vrij ernstig zijn.
Ja.
En dingen die eigenlijk moeten gebeuren en niet op te pakken.
Ja.
En dat stemt mij niet vrolijk.
Nee.
Maar ik ga dan ook niet de hele dag over zitten sikkeneuren.
Oké. Stel, je bent als jij straks klaar bent, als burgemeester. Je zwaait af. Is het dan einde carrière en ga jij ergens op een mooi terrasje zitten en naar de zon kijken? En,
ik ga wel op een terrasje zitten, doe ik nu ook wel eens hoor.
Ja, tuurlijk.
Ik hou van terrasjes zitten en gezellig met mensen dat te doen. Ik hoop dat ik dan nog heel fit ben, net als nu. Dat is gewoon ook een groot geschenk natuurlijk. En energie, dat je energie hebt.
En dan denken ze ineens bij jouw prachtige partij, die misschien inmiddels weer een stukje dichter bij die fusie is gekomen. Dan denken ze van een ervaren politica, die zouden we best kunnen gebruiken voor de Eerste Kamer.
Nou, dan doe ik het.
Oh.
Nee, ik heb echt wel erover nagedacht. Ik lijkt me heel leuk om... Ik kom daar nu ook wel weer regelmatig in Den Haag door mijn adviescollege waar ik voorzitter van ben. En ik denk, het is niet fulltime.
Dag in de week, hè?
Eén dag in de week, misschien wat meer. Dat je ook, ik vind het ook wel weer leuk om dan op bezoek te gaan en dat soort dingen. Nou, wie weet. Ik denk, dan moet je ook nog.
Heb je dat dan met je man overlegd?
Ja, zeker. Oh. Die vindt het goed. Je kan dan gewoon lekker hier blijven wonen natuurlijk. Ja. Dus dan hoef je niet te verkassen ook. Dus nee, wie weet. En ik heb zelf, ik ben een beetje de verlegenheid voorbij wat dat betreft. Want dat doen we anders zo geheimzinnig over. Van ja, dat moet je dan niet zeggen. En dat duurt nog een hele tijd. Nou, ik als mensen mij
vragen, ze moeten vast
dan
weten
ik,
dat jij in bent.
Ze moeten nu al weten dat ik in ben. En dat ze, En wie weet, misschien heb ik over een jaar denk ik, nou, ik doe het toch niet, ik ga wat anders doen.
Nee, dit maar is voor dit nu past, denk dit ik, past ik jou als een jas, denk ik.
Nou, wie weet.
Oké, kijk ik nog een heel stuk verder, laten we zeggen een jaar of 20 verder.
Ja.
Dan komt er misschien wel een tijd dat jij op een dag omvalt. Hè? Ja. Misschien wel in de Eerste Kamer. Dat... Nee, ik gun je.
Ik
gun je.
Blijf ik daar nog niet zitten hoor. Nee. Oh.
Maar goed, ooit komt die dag.
Ja.
En ik vraag altijd aan de gasten of ze dan een stukje muziek willen kiezen wat in elk geval bij het afscheid gedraaid zou moeten worden. En jij wist het eigenlijk wel meteen, hè, wat het zou moeten zijn.
Ja, dat is echt wel mijn motto. Het hangt ook op mijn werkkamer.
Echt?
En de tekst hangt op mijn werkkamer.
Goh.
Heb ik van mijn man gekregen toen ik burgemeester werd op Schiermonnikoog. Dus vanaf meet af aan hangt het daar. Het is ook wel een beetje iets van ons samen. Maar het is ook een beetje maatschappijvisie. Maar ook hoe je in het leven wil staan. Hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is echt voor mij Imagine van John Lennon.
Muziek, hè?
Prachtig.
Ja. Ja.
Het valt eigenlijk ook samen zoals ik in het leven wil staan.
Er moet wel hoop zijn. Je moet wel blijven dromen.
Zeker.
Ja, dat is mooi. Trouwens, dat heb je ook. Ik weet nu dat de burgemeester van Schier heeft een tattoo.
Dat weten heel veel mensen, hoor.
Ja, natuurlijk. Maar wie luistert weet dat niet.
Ik heb er maar één, hoor.
Oh, je hebt er maar één. Nou ja, dat kan ik niet controleren, maar ik neem...
Dat is wel zo.
Ik geloof dat onmiddellijk. En wat staat erop dan, op die tattoo?
Nou, dat is in het handschrift van John Lennon, Imagine. Heb ik op mijn arm staan.
Mooi, mooi.
En ik moet zeggen, dat geeft mij ook wel soms wel een beetje... vlak nadat mijn broer ziek was en het heel slecht met hem ging.
7 jaar geleden is dat, hè?
Ja, ik ben samen met een van mijn nichtjes naar de tattoo shop geweest. En zij heeft wat anders laten tatoeëren en ik deze. En ik ben er nog steeds heel blij mee.
Ja, snap ik. Het is een tijd... Kijk, je kijkt vooruit. Want ik heb nu gemerkt dat over ruim een jaar... gaat de campagne langzamerhand beginnen... om een zetel te veroveren in de Eerste Kamer.
Ja, dat wordt heel zwaar, denk ik.
Nou, dat weet ik niet.
Nee, dat wordt niet zwaar.
Nee?
Nee.
Wil niemand in de Eerste Kamer?
Wel, dat willen mensen wel. Maar ik ga het gewoon, als ik dan nog steeds denk van dat ga ik doen, dan, nou, dan ga ik er werk van maken. Je moet wat handtekeningen verzamelen. Mij wordt ook wel eens gevraagd, wil je mij steunen voor een bepaalde plek? Nou, ik ga er gewoon voor dan. En nou, ik denk dat het wel gaat lukken eigenlijk. We gaan het zien.
We hebben 2 uur bijna gepraat over van alles en nog wat. En heel veel mooie muziek gedraaid. Ben je tevreden met hoe dat... Kijk, want wij zijn van een leeftijd... Ik zeg nu wij, want ik ben ook al een beetje...
Ja.
Wij zijn op een leeftijd dat we merken dat het zo snel gaat allemaal. Ben je een beetje tevreden met wat je hebt gedaan met de tijd die je ter beschikking had?
Nou, ik moet zeggen, eigenlijk wel, ja. Niet alles is even leuk in je leven wat je meemaakt. Hè. Je hebt tegenslag, je hebt verdriet, maar je maakt ook heel veel mooie dingen mee. Je hebt mensen om je heen die je heel dierbaar zijn. Je maakt ook, en soms heb je lastige periodes in je leven. Maar ik heb wel heel veel kunnen doen ook. Ik heb risico's genomen. Ik heb banen opgezegd om in onzeker politiek bestaan te gaan. Ja, en ik moet me zeggen, het heeft me heel veel gebracht. En nog steeds. En het heeft mij ook heel veel geleerd. Dus ik vind wel mooi dat ik die kans heb gehad. En dat ik de kans ook heb kunnen grijpen.
Ja.
En want zo is het ook wel. Je kunt ze ook aan je voorbij laten gaan. Omdat je geen risico durft te nemen. En denkt, nou, ik heb een vaste baan. Ik heb alles op orde en alles klaar. Maar gelukkig ben ik niet heel materialistisch ingesteld. Dus dat geeft je ook vrijheid om keuzes te maken. Die soms een beetje spannend en gewaagd zijn. Dus alles terugkijken. Ik heb natuurlijk fouten gemaakt. Ik denk dat ik zeker niet alles goed gedaan heb. Maar als ik allemaal terugkijk, dan heb ik eigenlijk nergens spijt van. Mijn moeder zei ook altijd, spijt komt altijd te laat, want dan is het al gebeurd. Dus daar moet je ook niet in vast blijven zitten. Dus eigenlijk vind ik het kon minder, mijn leven.
Ineke van Gent, dank je voor je verhalen. Of voor je levensverhaal eigenlijk. Hè? Zometeen gaat de zender van Groningen verder met 2 deuntjes voor 1 cent met René Walhout. Bijgestaan door Rolf Schreuder. Karel Post deed de muziek vanmorgen, dank je wel. En de laatste die jij hebt uitgezocht is natuurlijk toch een ode aan dat eilandje waar je je hart aan hebt verpand. Door 2 fantastische Groninger zangers, Roy Rienes en P. En wat zingen ze?
Ja, ze zingen Schiermonnikoog heet het nummer, maar het gaat over de file op Schiermonnikoog. Maar ik kan tegen mensen zeggen, het is een parodie, want Schiermonnikoog is autoluw en dat willen we ook graag zo houden.
Lekkere professionele show, nooit? We zaten voor een vingel op het terras op Grote Markt. Het was een drokte naar de nooit omloog.
We kwamen toen op het idee om de stad te ontvluchten met de auto naar Schiermonnikoog. Adam zou het in zijn langs lauwe zoog. We waren al snel bieboot. Maar door stonden alle auto's in dikke rieg. De belangstelling was groot. Voor de file op Schiermonnikoog. Ja, de file op Schiermonnikoog. Nog twee uur kloven jassen en op de rijbakken koffie. Zaten we eindelijk maar toch op wat. Ooit en al rust, aan alle kanten wordt er zoiets, vind je nooit in stad. En ooit maar op de stijgen van Schiermonnikoog kwam het mooiste van de trip. Want op Thailand staat een file van schip naar dub en van dub terug naar schip. De file op Schiermonnikoog.
Bies?
Ja, de file op Schiermonnikoog.
Het is een spel?
Pa pa da pa moe.
Even jazz, man. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa.